God weet hoe, maar dat vertellen ze natuurlijk niet. Dat rapport in handen gekregen. En daar hebben ze toen al in juli en augustus over gepubliceerd. En vorige week heeft Der Spiegel gewoon het hele rapport gepubliceerd.
Mooi.
Dat kan je gewoon in Der Spiegel lezen. En ook met een rechtvaardiging erbij. Waarom Der Spiegel dat ganze rapport publiceert. Of why Der Spiegel. Je kan het ook in het Engels lezen. En dan krijg je dat hele rapport, net zoals in Nederland gebeurt, met zwartgelakte passages voor namen of organisatie. Ja. Maar zelfs als je dat als leek leest, nou, je valt van je stoel. En als dat rapport één ding bewijst, en daarom was het natuurlijk zo brandgevaarlijk, dan is het wel dat Frontex alles wist van de Griekse pushbacks. Ben ik er nog?
Ja, Jozef.
En die heeft gedekt en expres met Frontex mensen is weggegaan, zodat ze geen getuigen zouden zijn van barbaarse Griekse pushbacks. En nu ga ik iets vertellen wat net meteen het bruggetje wordt naar het derde onderwerp. Die Griekse pushbacks bestaan stevast uit mensen die al op Grieks grondgebied zijn aangekomen, dus het internationale recht hebben om asiel aan te vragen. Die worden door speciale Griekse wrede pushback-commando's onderschept. Dan worden ze at gunpoint gedwongen zich helemaal naakt uit te kleden. Ze worden van alles wat ze bij zich hebben bestolen, dus telefoons, geld, dat ze zelfs in rolletjes soms in een anus hebben verstopt. Je wil het niet weten, dan worden ze bont en blauw geslagen. En dan worden ze of, als de commando's over hun hart strijken, in hun ondergoed, of naakt op motorloze rafts, of op die kolkende rivier teruggeduwd naar Turkije, of op de Egeïsche Zee getrokken naar Turkse territoriale zeewateren, waar ze dan ronddobberen. En soms sterven ze dan van de honger en de dorst voordat ze door de Turkse kustwacht worden opgepikt en gered. Wat heeft de Griekse minister van Asiel en Migratie afgelopen vrijdag gedaan? Want de hele wereld sprak over de publicatie in Der Spiegel. Griekenland stond in een ongelooflijk slecht daglicht vanaf donderdag. En opeens komt Griekenland vrijdag met een foto van 92 naakte, mishandelde Syrische en Afghaanse vluchtelingen. En het Griekse ministerie van Asiel en Migratie heeft gezegd, ja, zo troffen wij deze mensen. Ontkleed, vernederd, bont en blauw geslagen, bestolen door alles, door Turkse autoriteiten aan. Nou, die hebben we opgenomen. En die krijgen nu psychiatrische hulp. En die worden medisch onderzocht. En dat was dus een waanzinnige zet van die minister om te midden van het Olaf-schandaal met zo'n schokkende foto te komen. Alleen dat die foto's van naakte, mishandelde mensen met littekens, blauwe plekken en afschuwelijke wonden en enzovoort, die kennen wij al van wat al bijna 3 jaar lang juist de Griekse autoriteiten doen. En het is heel bijzonder dat die foto's die zijn door The Guardian, The New York Times, Der Spiegel, Lighthouse Report, noem maar op, dikwijls de afgelopen 3 jaar gepubliceerd. Maar de Verenigde Naties was nooit geïnteresseerd. De Verenigde Naties heeft nooit gezegd, nou, nu moeten we een onderzoek doen naar wat volgens die foto's die Griekse autoriteiten aan misdaden begaan. Maar nu, afgelopen vrijdag, na het midden van het Olaf-rapportschandaal, kwam de Griekse minister met zo'n foto, met de beschuldigende vinger naar Turkse autoriteiten. En nu opeens willen de Verenigde Naties naar die foto wel een onderzoek doen. I rest my case. Dan komen we naar het derde onderwerp. Er zijn niet alleen foto's van naakte mensen en mishandelde mensen, maar er zijn ook videoclipjes. Zowel van wat de Griekse autoriteiten doen als van wat de Turkse autoriteiten doen. En gisteren heeft het meest racistische, meest pro-gouvernementele, de meest pro-Mitsotakis, dat is de Griekse premier, tv-zender, commerciële zender, maar enorm gesubsidieerd door Mitsotakis, om vooral voortdurend maar te roepen dat Mitsotakis de allerbeste premier in de geschiedenis van de mensheid is. En dat hij het zo goed voor heeft met de vluchtelingen. Die is gekomen met een filmpje. En ook met zo'n star reporter voor de hekken van zo'n kamp bij Thessaloniki. Want daar waren dan ook weer door Turkse autoriteiten mishandelde vluchtelingen aangekomen. En die waren in dat kamp waar die star reporter voor stond. Met open armen ontvangen door de Grieken. Nou, die werden doorgelicht en medisch behandeld en noem maar op. En nou, die Sky had dan een videoclipje van een telefoon van een van die vluchtelingen in handen gekregen en liet dat zien op nationale tv. En dat zijn inderdaad Turken die vluchtelingen mishandelen, hetgeen de hele wereld weet. En wat blijkt nou? Dat is een heel oud filmpje van mei dit jaar, dat de Griekse niet-gouvernementele krant Efsin, zeg maar de Griekse Volkskrant, toen de Volkskrant nog oké was, heel lang geleden, al heeft gepubliceerd en daar heeft over geschreven, namelijk dat die mensen mishandeld waren door de Turken, in wanhoop door Turken naar Griekenland zijn gedreven, toen zijn mishandeld door Grieken en uiteindelijk weer in Turkije zijn beland. Dus die Sky heeft gewoon, TV heeft gisteren een toneelstuk opgevoerd. Het is gewoon journalistiek. Zou die zender door zoiets echt uit de lucht gehaald moeten worden? En wij zaten allemaal vandaag, de eerste nieuwsuitzending om 12 uur 's middags, de tweede om 4 uur 's middags, de laatste nu om 9 uur 's avonds. Niets. Er wordt met geen woord over gerept. Het staat in de internationale media, in alle non-gouvernementele telekranten, dat er allemaal niets van waar is. Dat datzelfde filmpje dateert van 26 mei dit jaar en niet van vorige week. Ja. Er wordt gewoon met geen woord over gerept. Ja. Gewoon door met zogenaamd nieuws brengen. Ik heb het gevoel dat ik hier in een upside-down wereld zit.
Ja. Vreselijk.
Het is niet meer te porteren. Ik zei toen ik dat allemaal las vandaag van Sky, dacht ik, dit is Ionesco meets George Orwell.
Ja.
Moet je maar hopen dat iemand nog weet wie Ionesco was.
Dat is een Roemeen.
Ja, absurdistische Roemeen. Die absurdistische toneelstukken schreef. Die ik ooit nog in de jaren 70 in het Quartier Latin in Parijs heb gezien. Daar had je een heel klein theatertje met 12 stoelen. En daar werd maar alleen maar dat ene toneelstuk van Ionesco gewoon 28 jaar lang iedere avond opgevoerd. En ik weet niet meer hoe het heet.
Perubu.
Hè?
Perubu.
Ionesco. Perubu is van Jarry.
Voilà. Nee, het was iets met een vrouw.
La contratie chauve.
Voilà, la contratie chauve.
Ja, en goed. Maar Alfred Jarry was ook leuk.
Ja, die was ook leuk.
Die had zijn buurvrouw, hè? En op een gegeven moment was hij met zijn jachtgeweer. Was hij even aan het oefenen in zijn achtertuin, Alfred Jarry. En toen schrok zijn buurvrouw. Hij zei: pas op, straks schiet je mijn kind dood. Zeg, Alfred Jarry, dat geef je niet, dan maak ik gewoon een nieuwe.
Ja.
Dat kon je toen nog zeggen. Ja. Dat kon je nou niet meer zeggen. Ja,
nu schieten ze gewoon vluchtelingenkinderen dood.
Ik vond Ionesco beter dan Orwell eigenlijk, geloof ik.
Nou, ik vind de combinatie in dit geval wel aardig gevonden. Ja. Om mezelf.
Okay.
Mag ik heel af en toe om mezelf lachen, alsjeblieft?
Ja,
graag. Goed.
Ja.
Je moet toch iets doen om overeind te blijven in deze steeds verregaandere horror. En dit is maar één week, hè? Drie mega onderwerpen. Mega onderwerpen. Hebben jullie er iets op de Nederlandse radio over gehoord?
Nee, maar ik luister daar niet naar, dus dat weet ik niet zo goed. Ik verwacht dat het niet is geweest.
Weinig. Nee,
nou ja, en dan Liz Truss, hè?
Liz. Ja.
We gaan zo bellen met David in Engeland om zijn...
Ik blijf hangen, want dat wil ik even horen.
Oké, en dan druk je... Dat wordt ingewikkeld. Ik ga je met WhatsApp, druk ik je erbij.
Oh, dank je wel,
WhatsApp. Ik ga me even bellen met WhatsApp en dan druk ik jou erbij.
Oké.
Ik kan ondertussen even melden dat het gaat dus eigenlijk allemaal om een krop sla, hè, nu.
Ja, wat eerder verlept. Sla of Truss?
De Daily Star. Volgens mij is de Daily Star, maar dan moeten we even checken bij David. Daily Star heeft volgens mij een communistisch verleden. In ieder geval, die hebben de krop sla ingezet in de politieke machtsverhoudingen. En als ik me niet vergis, heeft de krop sla een speech gehouden over zijn politieke ambities op de korte termijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat.
Ja.
Ik mag aannemen dat David dit op de voet volgt, Bart.
Hij is in gesprek. Ja, hij heeft een goed verhaal over, maar hij is nu in gesprek op zijn WhatsApp. Of op zijn telefoon. Dat gaat zo proberen.
Ik praat Ingeborg even bij, want op zo'n eiland weet je ook niet alles van dat andere eiland.
Niks van. Huh? Wat is er met die krop sla?
Dat is een video, een clip. Hoe heet dat? Een vlog.
Ah.
En de vraag was dus wie langer meegaat, die krop sla of Liz Truss? En toen had de krop sla dus gewonnen.
Ja.
Ze kwam er ook weer een nieuwe vlog van de, hoe heet het? Cool and the Gang, hè? En dan zie je zo'n videootje van een krop sla die helemaal te gek gaat, weet je wel. Maar nu kan die krop sla niet meer terug. Want dit is gewoon de winnaar, weet je wel.
Hallo.
Hallo. Ah, David, you're there.
Hi, Patapoo.
David is there. Oh, Ingeborg, we gaan nu even uit de Jitsi. We gaan wachten tot Bart ons bijdrukt in de WhatsApp, oké?
Ja.
Oké.
That's a very bad line, I think. Let me move spaces.
Ja.
Dag, lieverd.
Dag. Ik zie je zo.
Ja.
Ja, that'd be great. Being offered a glass of wine. Hi, guys.
Hello.
Oh, can you hear me?
Yeah, but you're not so loud. You could be a lot louder, but I don't know how.
I could speak louder. Is that what you want?
No, it's just that I hear you not so loud as I would like to. Please go on. Can you say some sounds?
You want me to say 1, 2, 3?
Yeah. This is better, I think. yes. So, David, you used to be our Brexit correspondent.
Yes.
And a Boris Hello? Correspondent as well. Yeah, that's good, nice and loud. Yes.
Hello?
Yeah, hello. Can you hear me?
I can.
Okay. I call you up because Liz Truss resigned.
Yes.
Could you shed some light on this occasion, this thing happening?
Well, she's the fourth prime minister the third this year to have resigned. So we seem to be burning through prime ministers. We're burning through chancellors. We're burning through foreign secretaries. All the great offices of state are in absolute turmoil. It's quite a sight, and it would be deeply comical if it wasn't so serious, because she's effectively made the country much poorer.
But she was there for such a short time. What did she do? What happened then?
Well, it's very interesting. She came, in a way, you could see it as a great opportunity because she was in office for only 45 days. That's not so much an era as a blip. But what she's done is take a wrecking ball to free market fundamentalist libertarianism. And she's done so in such a way as to crash the market itself. So it's a very strange perspective. What we have is somebody who's a deep believer in free market economics, who doesn't understand the first thing about how markets work. She basically came with a huge package of underfunded tax cuts for the wealthiest in the country, mm-hmm. but she didn't do any investigation into whether the money she was spending on those tax cuts would be affordable. She avoided the OBR, which is the Office of Budget Responsibility, that was set up by a previous Conservative government under George Osborne in order to look at any government budget and analyze whether or not it was fiscally responsible. And she called that abacus economics, you know, the economics of the bean counter. Mm-hmm. And she decided with Kwarteng to go ahead and follow through on her her kind of caricature of the worst of neoliberal economics as a kind of as an experiment. And we poor British citizens are the lab rats who are the victims of that experiment. So that's how I see it.
Or was it just a kind of a trick, a big crime thought up this way? Or is it just stupidity? What happened?
Well, there's a degree of stupidity. She is anybody who's ever worked with her knows that she doesn't listen to anybody except her close friends. That was always said about her. She's extraordinarily arrogant. And at the same time, very insecure about her own capabilities. A friend of mine who is a civil servant who knows her and worked with her basically describes how whenever she had to go before Parliament to a parliamentary committee to have her ideas scrutinized, she would phone round other cabinet colleagues and offer it as an opportunity for them in their careers, you know, more junior people, mm-hmm. so that she could get out of actually having to sit before a committee and explain herself. She hates to explain herself. She hates to have to justify herself. She only hangs with the people who agree with what she says anyway. And if somebody in her circle takes an opposite point of view or is negative about anything she says, they get frozen out of the next meeting. So and she exhibited that as soon as she appointed her own cabinet. She fired everybody, even people she knew to be competent who didn't fully agree with her, and brought in what I would call the Brexit Taliban, the sort of the fundamentalist Brexiteers and believers in a very extreme version of free market economics, and in the Prem decided to go for the most radical form of neoliberal free market economics, but without even testing it with people who were in fact very conservative financiers. So she's done everything wrong. She's alienated everybody, crashed the economy, and it's unbelievable. She hasn't only, I mean, I don't care about the Conservative government, I'm not a Conservative, but she's completely trashed the Conservative brand as well. It's absolutely extraordinary that one person could have done so much damage. She's a human wrecking ball. One person could do so much damage in so little time is little short of miraculous.
I didn't realize. So it's really like a kind of Trump, who has is said to have a personality like that as well.
Well, Trump is a kind of a genius compared with Liz Truss, to be honest. Okay. I mean, the curious thing about Liz Truss is, I mean, Trump has a kind of dark charisma. and he's in touch with his own emotions and knows how to communicate emotionally to his base. With Truss, nobody likes her. If you see her resignation speech, I don't know if you've seen it.
No, I haven't.
It's very short, and the kind of press conferences she gives are very short because she's so insecure that she's unable to connect her personality to her emotions. So her resignation speech, there's no emotion in it. It's not like she's upset or defiant. She's just brittle, like a robot, a badly constructed robot who doesn't really know how to communicate with others or even with herself. So I think to call her a Trump is to be overgenerous to her capabilities. I mean, I detest Trump and all he stands for, but you would be a fool to believe that he didn't have some very powerful communicative talents. He wasn't as successful politically as he was for such a long time. I mean, at least he lasted a full term of the presidency. Truss was out within 45 days. There's no comparison.
And then still so much damage. Isn't it repairable? Is there nothing that can be done about it?
Well, things can be ameliorated, but not repaired. There's scar tissue. I mean, the way that she spooked the markets has put up interest rates, and interest rates feed into inflation. And we've already got inflation running at more than 10%, and that will make it worse. So that pushes up the price of the mortgages. And also, many mortgage products were taken off the market. So people who were hoping to buy houses were suddenly unable to buy houses. The one good thing that she did, which was to bring in a help with the cost of energy and fuel, has been pulled back. So that although some of it is still there, it's only there till April, which is a very short length of time before we have to start paying something like £4,000 a year for our gas and electric expenses. I mean, that's the kind of bills we're looking at. You know, it's the same as buying a house.
Yeah.
And there are many people who won't be able to afford that. So the short answer to your question is some things can be slightly improved from where she took it, but the damage is the scarring is permanent, or at least will be with us for a long time. We're going to be paying the Liz Truss morons premium for many years to come.
And that's all thanks to the members of the Conservative Party who've elected her.
Yes, that's true. It's down to the members of the Conservative Party who elected her, to the ministers who served in her cabinet, and it's down to them and down to the people of the cult of the neoliberal Brexit championing cult that have taken over the Conservative Party and have managed to hypnotize the whole of Britain. And I only hope that this is the moment when they start to wake up. But given the state that our country's been in a kind of a delusional haze for now more than 6 years since Brexit, it's very difficult to imagine that they'll be waking up anytime soon.
No. Do you follow, again, about Trump? Because you see that the Americans are pretty still trying to get to grips with the happenings on January 6th in 21.
Mm. Yeah.
But there you see that the Republicans are not doing so well.
Is that the case? I thought that I don't follow American politics that closely,
no.
But I thought that Trump has still got a very strong popular base.
Absolutely.
And that, and that Biden, for all his for all the benefits of Biden, looks like a very fragile old man. And I feel that the Democrats are in quite a lot of danger.
Absolutely.
But one of the other problems with getting back to Britain briefly,
mm-hmm.
Of England is it's because we share a language, America and England share a language, England often makes the mistake of believing that it is America. And so they follow the neoliberal think tanks of America very closely. They know more about what's happening in American politics than they do about French or German or Dutch or Belgian politics.
Right.
They're very, very focused on America without realizing that we don't have the dollar and its great power. We don't have a huge continent for a market to sell by. We're sitting there believing that we're going to produce the next Bill Gates or the next Steve Jobs. Whereas our economy is entirely different and much closer to our European neighbors. But we go on believing that we're America and can act like America. And that's one of our problems. We haven't woken up to the fact that we are a small to medium sized country with who's in danger of becoming very isolated. So America, I believe, is more of a problem for England psychologically than we understand.
Right. I think, I agree with the way you see that. Yeah, I think so too. What will be the future now she's gone?
Yeah, that's going to be very interesting. Boris Johnson has rushed home from holiday. He's been on a sort of speaking tour of America, kind of filling the barn, as he put it, with hay. In other words, making a great deal of money. I think $100,000 to $200,000 for a half an hour speech is the current rate that Boris Johnson can command as a speaker. Mm-hmm. And then he went on holiday to the Caribbean with his wife and kids. But when he's heard what happened, he's jumped on a plane and rushed home. And there's a very strong group of people who are all fighting to get Boris to come back. And don't forget that when he left power, in his end of his final speech was to say, hasta la vista, baby. Uh-huh. You know, like the Terminator, yeah. I'll be back.
Yeah.
And he sees this as his opportunity to wreak revenge on Rishi Sunak and the others and come back triumphant. And it may sound far-fetched, but there is a chance that he'll be successful.
Yeah.
So it's going to be quite a competition. And I mean, that's the worst of it. Where English politics has become absolute soap opera, and it's at a time when we need serious people and serious politicians. And what do we have? Entertainers.
Right. Strange. It's I was more thinking of like Berlusconi or Bibi Netanyahu, yeah. who just keep coming back.
Exactly. That's a very good analogy. And I think and also because Boris Johnson sort of is obsessed with Churchill. Churchill was always somebody who was kicked out of office from time to time and would return triumphantly. And that's how Boris Johnson sees himself, as a latter day Churchill, who instead of beating the Germans, beat the Belgium, beat Brussels and freed us from the shackles of the European Union. So this is how he characterizes himself. And people still haven't woken up to the fact that this is an entirely delusional fantasy. Many people still believe it and long for the return of the king.
Right.
People have been tweeting, "Boss, we know you're on holiday, but there's trouble at the office. You better come home."
Oh, but it's terrible what people tweet.
Yeah.
You start saying what people have been tweeting, there's a lot you can say. Yeah.
Yeah.
Okay. So do you have something to give us some hope or... I don't know.
Well,
what can we do?
The thing I would hope for is that finally the experiment in neoliberal... extreme versions of neoliberal economics, we now have an example of what happens when such a policy is enacted. The way that if you take that philosophy, that political economic philosophy at face value and enact it, there is a disaster. And It's simply the idea of trickle-down economics, the idea that growth automatically follows from lowering the taxes of the rich, has been finally exploded when even the rich reject it, because it's the rich who blew the whistle on this particular government. So I think the one shred of hope I would take from the situation is recognizing that this gives us a case study in disaster economics. Unfortunately, I'm one of the lab rats who was experimented on testing this philosophy to destruction. Yeah. But it is something that we can learn from and point to as an example of what to avoid. Yeah. So if there's one positive I would take from it, it's that. It's a great learning experience for all of us. But unfortunately, for the Brits most of all, in the worst possible way.
Yes. Yes, that's very sad.
I think the other thing you might look at it at, which is to question the cult of the disruptor, because that was the other thing that Liz Truss had styled herself on as the ultimate disruptor. She was always arguing that that's why what she was doing was good, because it disrupts things. And that's exactly what you have with Zuckerberg as well, with Meta or Facebook or Meta or whatever it's calling itself
or Uber
today. Yeah, they call themselves disruptors or Airbnb. Yeah. You know, the fact that they come in and turn everything upside down and turn people's lives upside down is always put forward as what capitalism should be, which is creative destruction, without realizing that sometimes it's destructive destruction and that not everything profitable is necessarily good for society as a whole. And that's something that is the other theory that Truss tested to destruction, her belief in the potency of inequality as a dynamic driving force rather than a destructive force which undermines all social solidarity. And I think that's a very important lesson as well. The idea that edginess, and I think in a way the avant-garde in the arts as well, and all those areas, we have a lot to answer for as well, because we're always believing that to be edgy is to be good. And what happened was that capitalism picked up on that ethos from the avant-garde and turned it against us. So I think it's time that we stop flogging the dead horse of edginess.
That's a very wise thing. We'll stop flogging the dead horse of edginess. Good.
Yeah. Okay, Rob?
No, it's Bart. Doesn't matter.
Hey, Bart, I'm sorry. Yeah, you sounded like Rob. Okay.
Okay. No, thank you.
Okay, Bart, so it's been great talking to you and lovely to be in the Patapoo studio again.
Yeah.
I can picture it now. You're all standing up there,
right.
A bit chilly and uncomfortable, I imagine.
Absolutely.
But having a good beer on me. Okay, lovely talking to you guys.
Okay, thank you.
Okay.
Bye-bye.
Stay strong. Bye-bye.
Bye-bye. David Garcia. Vanuit het verre Engeland. Ik dacht, ik wilde dus bijdrukken, want het kan, maar het is... Jo kon niet worden toegevoegd.
Mooi.
Ingeborg kon niet worden toegevoegd. Ik heb het twee keer gedaan, ik kreeg zo'n ding. Even zie ik dan jullie gezicht, zeg maar, en dan vloep, nee, het kan niet. Echt,
ja.
Klootzakken. Maar goed, ik hoor jou heel goed. Maar heb je iets meegekregen van wat David heeft gezegd? Dat is eigenlijk wat ik...
Ja, hij was goed, man. Ja. Hij was goed. Hij was echt... Hij articuleert, hij spreekt... Ik vind zijn Engels ook heel goed, hè?
Ja, dat vind ik niet zo gek.
Maar ja, soms valt het tegen.
Ja.
Maar hij kan het echt heel mooi vertellen.
Ja.
En hij betrekt het ook op zichzelf, weet je wel?
Ja.
Wat je ervan kan leren. Hij is echt een wijze man.
Ja, klopt.
Die zijn er niet zoveel meer. Nee. Zeker niet in Engeland. Dat is ook wat je zegt.
Nou ja, als politici in ieder geval. Misschien lopen ze wel rond, maar dan moet je ze wel maar tegenkomen.
Ja, het is natuurlijk ook schattig dat je denkt dat het überhaupt mogelijk is. Dat er wijze en lieve politici bestaan. Maar ja, je mag blijven hopen.
In sprookjes.
Ja. Opwekking, ja.
Ja.
Maar. Nou, ik heb nog wel te zaakjes romantisch nieuws.
Oh.
Als je dat aan kunt.
Nauwelijks, maar doe maar.
Ja. Nou, de harde feiten zijn dat er nu een wet is aangenomen in Frankrijk.
Mm-hmm.
Waarin staat dat in alle dorpen om 11 uur het licht uitgaat.
Zo. Ook voor de energie?
Ja.
Zo,
en voor de romantiek.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Ja, met licht weinig romantiek natuurlijk.
Zonder romantiek licht. Ja. Dus, maar dus niet in de steden.
Nee. Dat is ook natuurlijk voor de bevolkingspolitiek heel gunstig. Want die steden zijn al zo druk.
Ja. Dan krijg je dus meer boeren, nog meer boeren. Ik weet niet. Dat zou Johan Remkes hiervan zeggen. Ja.
Goeie vraag. Dus dat. Theo Klei is overleden.
Ja. Ja, dat is best een monument wat is omgevallen.
Ja.
Vind ik wel hoor. Ja, vind ik wel.
Klopt.
Hij was namelijk modern tot in de dood.
Ja.
Hij was echt totaal bij de tijd.
Ja, even.
Ja, ik was echt geabonneerd op zijn memoires. Dat was echt leuk, ja. Die zijn nu afgelopen. Of ze beginnen opnieuw, kun je ook zeggen. Ja, en dinsdag gaan we maandag. Ja, maandag gaan we hem begraven. Ja.
Ja.
Vanaf Ruigoort, hè?
Mm-hmm.
In de luchtbus. Ja. En in de kerk. Ja. En hoe kende jij Theo Klein?
Ja, eigenlijk alleen van zien. En,
als verschijning.
Ja. Ik heb niet echt veel contact met hem gehad.
Oh nee.
Ja, insecten. Maar dat weet ik eigenlijk ook weer heel weinig vanaf.
Ja. Nou ja, hij was natuurlijk ook van hij was heel erg ook van de oprichter, denk ik wel, van de Vereniging voor Voorouderverering.
Oh ja.
Dat vind ik wel goed om even te memoreren in deze voeg. Ja. Voorouderverering.
Voorouderverering, ja, dat is bekend. Tenminste, dat gebeurt op heel veel plekken.
Dat kun je doen, hè? Ja.
Ja.
Ja,
iedereen is voorouders ook.
Ja, ergens wel, hè?
Ja.
Maar goed, ja. Nou ja, dat en dorpsnieuws. Ja, gaat het licht uit.
Ja. Dan gaat het licht uit. Nee, dus dat. Nou, dat hij rust in vrede. Of hoe je dat zegt. Ik zeg dat altijd zo. Hier zou je Kimball dan eigenlijk iets moeten hebben. Maar die is er dan niet.
Ja, voor het lokale nieuws. Ik ben ook in het buitenland. Zoals je hebt
begrepen. Ja.
Dus ik heb geen idee wat er in Amsterdam gebeurt.
On the ground gebeurt.
Ja, ik lees iets over een boot vol asielzoekers in het westelijk havengebied.
Hm.
Daar lees je over, maar ik weet niet of dat echt is. Ik heb op Google Maps gekeken en ik zie dat het enige levensteken op de plek waar die boot zou moeten verschijnen, het enige levensteken is een koffieshop van de Bulldog.
Oh. Hè?
Ja. Dus ik denk dat dat een hoax is. Maar misschien kan Femke Halsema het uitleggen. Waarom duizend asielboten bij de Bulldog moeten worden aangelegd.
Femke Halsema is echt net een soort vermomde Geert Wilders, denk ik altijd. Al die dingen van ze nu met die verklaring, LB, wat een blauwe moskee, dat verhaal. Dat ze zo alle geloven aanspreken dat je elkaar een hand moet geven. Of wat moet je ook weer doen? In respect hebben of iets. Maar dan had ze weer alleen de islamieten benaderd. Want ja, die kunnen dat niet of zo. Die moeten het meest opgevoed worden. Net zoals altijd zitten zeiken over die coffeeshops. Dus denk van Femke, wat is er met je? Doe normaal.
Die wilde man die was wel weer scherp hè, in de NRC gisteren. Die gaf. Ik even van katoen.
Beschrijf het eens.
Nou ja, waarom moet ik iets onderschrijven wat sowieso al vanzelfsprekend en illegaal is. Weet je wel? Waarom moet ik daarvoor tekenen? Is het een soort reinheidsverklaring? Dat is het eigenlijk, hè?
Ja.
Dat vond ik wel scherp.
Ja.
Ja.
Daarom, het is echt, maar ze is ook in de ban van die twee leugenaars. Maar dat was nog over die coffeeshops. Waar de miljarden, miljoen, miljard, triljarden worden omgezet. Zodat het geld, de hoeveelheid geld niet meer uitmaakt. Dat is zoiets. Een waanzinnig verhaal. Dat was toen toen ze 50.000 euro uitgegeven aan. Wat is het nou weer? Ding is Post, Knop en Knol. Jip. Post, Knor en Pif. Met die flauwe knul over die misdaad. Die ene is een journalist en die andere is een soort professor.
Oh ja, Bart Pronk, hoe heet die? Jan Snor. Jan Snor, ja, Jan Tromp. Ja.
Jan Tromp, ja, Jan Tromp. En die andere. Nou ja, in ieder geval. Dus dat zijn gewoon leugenaars die hun eigen werk scheppen door zogenaamd wetenschappelijke onzin te verkopen die helemaal niet waar is. Maar in ieder geval zodat ze weer een opdracht krijgen. Dat ze weer een halve ton ergens kunnen lospeuteren.
We maken elkaar wat wijs. Ja.
Ja.
De hele tijd.
Het is die stomme Femke. Nou ja, dus... Ja, dat irriteerde me dan.
En jij was toch in Italië?
Ja, ik was in Italië. Ik was in Zuid-Italië.
Zuid-Italië, ja. Was je in de straat van Messina?
Ja, ben ik ook geweest. Overheen ben ik overgestoken.
Hoe?
Met een pont.
Wat voor pont?
Van het Commerce en Toerist, of zoiets heet die pont. Daar ga je aan de ene kant de Italiaanse Laars. En dan kan je naar boven. Je kan vlug nog eventjes een tosti eten. Maar dan lekkere, allemaal heel lekkere dingen hebben ze. Sowieso, ik heb ontzettend belachelijk lekker gegeten.
Aan boord?
Ook. Want zelfs dat kunnen ze niet verpesten. Dus dan denk je, want je weet hoe smerige dingen je eet aan boord van het schip. Hè? Dus dat halve uur, je kan er niet vanaf. Dus dan kost alles meteen 10 keer zoveel als normaal. En het is niet te kanen. Nee, maar daar wel. Heerlijk. Alles was lekker. Ja. Calabria.
Maar vertel even, was je ook in Taormina geraakt?
Nee.
Oké, okay. Dat zijn punten.
Nee, er zijn ook. Dus dat is daar. Dat verhaal gaat van dat daar. Het soort maffia. Daar is de 'Ndrangheta. En die. Dat is juist. Die nu de baas zijn, zeg maar. Die nu. Die hele tachi en al die coke. Dat gaat allemaal via hun. Maar daar merk je niks van als je daar bent, hoor. Dus naar speciale dorpen te moeten gaan. Om die mensen. In hun eigen habitat te zien. En er zijn wel winkels. Zo, die winkels zo, dan van de maffia. Of die moet je niet gaan. Dat is maffia. Dat soort dingen. Maar verder. Ik heb geen moorden of niks gezien. En ook Sicilië. In Sicilië schijnt ze veel minder maffia te hebben dan op het vasteland. Want het is anders.
Een exportartikel, hè?
Ja. Nee, maar het is heel rustig en lekker weer. Dus gewoon zonder jas met korte mouwen een beetje daar op straat buiten in de avond nog zitten. Dat kon op sommige momenten.
Ja, hier ook. Zeker. Ik zit nu ook buiten.
Maar jij bent in La France.
Ja, Zuid-Frankrijk. Ja.
Kijk, zie je, dus dat helpt wel. Dat maakt toch echt uit. En ik heb niks gedaan. Ik heb spannende boeken gelezen, alleen maar. Dus dat was allemaal documentaire, hoe heet het? Soort boeken. Nou, dat heet niet zo, hè? Non-fiction. Nou, dat was mijn verhaal van Italië en het slapen en uitrusten. En lekker eten.
Nou, wat ook hand over hand schijnt toe te nemen is dat de mensen dus als energievluchteling naar een warm land gaan.
Ja.
Dan kunnen ze de vlucht en de huur van het appartement aan de Torremolinos betalen van hun energiebesparende bewegingen. Begrijp je wel?
Ja.
Je zet gewoon de kachel uit en je gaat naar het zuiden en...
Dat is goedkoper.
What the fuck, weet je wel? Mm-hmm. Lijkt me niet zijn voor de planeet, maar ja... Je moet wat.
Ja.
Het is... maar truien breien gewoon, weet je wel?
Ja. Nou ja, en er stond laatst ook een van een stuk in de krant over mensen met helemaal vol met zonnepanelen en warmtewisselpomp dingen, shit, hubbeldepub, die bijna helemaal geen energierekening hadden. Als ik dan kijk naar mijn goedkope, of nee, niet goedkope, in mijn prachtige flatwoning. Ja, als je daar gewoon dat op dezelfde manier zou aanpakken, dan zou ik wel oren naar hebben. Moet die woningbouwvereniging dat eens gaan doen.
Ja.
Dan hebben we gewoon, zijn we echt een beetje zelfvoorzienend in plaats van die dure zooi. Ja, dus dat zijn wel mijn gedachten. Verder trouwens, ik begin even een beetje agenda dingen te doen. Vind je dat goed?
Ja hoor, ja. Doe maar.
Ik kreeg een mailtje van Stop Wapenhandel. Is natuurlijk met die oorlog. Wordt weer enorm gezwendeld en verkocht met wapens.
Ja, dat is business. Hè?
40% meer wordt er al in Nederland uitgegeven aan wapens dan voor defensie. En de wapenindustrie in Europa moet worden gestimuleerd, vindt ook iedereen. Dus daar gaan ze onder de wapenexportregels onderuit proberen te komen. Wat eigenlijk volgens mij standaard is bij wapenhandel. Goed, dinsdag 8 november is er een webinar om 19:30 avonds van Stop Wapenhandel, had ik die al genoemd. Dan komen ze ook om 14:30 die dag, ook 8 november. Welke wapenbedrijven profiteren van EU-fondsen? Lijkt me interessant. En nog een debat over de oorlog. Dat is op 30 oktober al in Politiek Café Linkse Liefde om 15:30 smiddags. Met allerlei mensen. Zoek het gewoon even op. Gewoon stopwapenhandel.nl. Of nee, .net. Of was het .org. Nou dat. Dat was even een klein agenda dingetje. Ik weet niet of jij nog iets hebt. Het is niet alles. Zeker niet volledig. Dat wil ik even bijzeggen.
Nou, er zijn alle demonstraties op de Dam zaterdag gestopt. Palestina, Iran, kinderen in Kabul.
Allemaal nu zaterdag.
Ja, elke zaterdag.
Ja. Kamp Hol is niet elke zaterdag.
Nee, is één keer in de maand.
Ja, Palestina is er altijd.
Ja, vanavond was het trouwens ook waken bij de stoper. Is denk ik net afgelopen. Aha. Ja.
En dat was, is voor asielzoek?
Ja, maak een plek.
Vluchtelingen.
Ja. Dus dat is alweer voorbij, je agenda. En overmorgen is het zondag? Nee, zaterdag. Ja, Amsterdam. Ja. Ik heb niet in mijn agenda gekeken, maar uit mijn hoofd moet je rekening houden met het onverwachte. Dus het maakt niet uit.
Gewoon naar de Dam gaan, bedoel je?
Nou, we kunnen ook een demonstratie organiseren. Een oktoberrevolutie.
Demonstratie. Ja.
Een herbeleving, ja.
Ja, nou, maar dat maakt dan niet uit dat je moet je ook niet op dezelfde plek. Het gaat meer gewoon om het idee.
Ja, sowieso. En het was trouwens 17 oktober. Dat zijn we alweer te laat. Godverdomme. Ja, een revolutie komt sowieso altijd te laat. Iran, daar gaat het om. Misschien dat we daar aandacht aan hadden moeten besteden. Dan zijn we ook alweer te laat. Dat is alweer neergeslagen, toch? Wat is het nieuws uit Iran?
Ja, weet ik niet. Ja, dat, nee, het is flart gewijs en je weet echt niet hoe oud het is. Dus volgens mij is er nog gezeik gaat het nog verder uit de hand lopen in Koerdisch Iran, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Of is dat al gebeurd? Of gebeurt het niet meer? Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen.
Nou, je bek dan, man.
Jij wilt toch over Iran praten?
Nou ja, maar dat is toch belangrijk? Of niet?
Ja, dat is ook belangrijk.
Nou.
Ik hoop dat het goed komt.
Ja.
Maar het is allemaal heel cynisch, al die types. Maar ja, goed, het gaat natuurlijk over weer om dezelfde soort machtsverlustelingen die anderen willen terroriseren, waar je eigenlijk de hele wereld over last van hebt.
Ja. Ja. Hoeveel vrouwelijke premiers hebben we nou nog in Europa? Zeker drie, hè? Die van Finland, van Italië en nog eentje.
Denemarken, toch? Of niet?
Ja, Denemarken. Of Zweden.
Of Zweden, of allemaal. Die ene was naar een feestje geweest.
Die, ja, dat is Finland.
Dat is echt zo bizar nieuws.
Die wou het normaal geweest. Doen.
Ja. Oh. Ja. Ja. Hey, als we niks hebben, dan ga ik stoppen, denk ik. Wat vind jij ervan?
Ja, het is een mooie tijd, toch? Mooie leuk uur, geweldig. Ja. Dankjewel.
Oké, tijd voor de eindtune dan. Ja. Waar is de eindtune gebleven? Okay.
God, mijn eitje om kwijt.
Dit was Bert.
Hou nog even vol, hou nog even vol. Bijna, ik heb hem bijna. Nog even. Oh ja, ik heb hem al, ja. En inderdaad, de eindtune weer klinkt en Papke Serieus is alweer afgelopen. Met dank aan iedereen die hier te horen was. En ook iedereen die heeft geluisterd of nog gaat luisteren. Of die nog van plan is om te gaan luisteren. Dankjewel. En bye bye, zwaai zwaai, tot de volgende week.
Doei.
Dag.
Bombay. A vigorous robuster.
Spicy. Now this.
other planted 42 in top of the parking lot. This is to be an annual affair, and this spring we're building a structure.